En gemeente, als het goed is, bevat iedere preek in ieder geval twee elementen. Aan de ene kant vermaning en aan de andere kant vertroosting. En als ik dat eerste woord overdenk, dan denk ik terug aan dat gedeelte dat we 14 dagen geleden in de nabetrachtingsdienst na het avondmaal hebben beluisterd. Dat gedeelte vanaf 1 Johannes 2 vers 3. Wat lag daar veel vermanende stof in. En dat was ook wel gepast na afloop van het avondmaal. In de richting van degene die aangegaan zijn. Maar uiteindelijk een woord voor heel de gemeente. Dat dubbele gebod dat Johannes zijn lezers voorhoudt. Als iemand in het licht wandelt. En dat behoren wij allemaal te doen, gemeente. Wij zijn geroepen uit deze wereld om God toe te behoren. Maar dan hoort daar dat dubbele bij. Van enerzijds het gehoorzaam zijn aan Gods geboden. En aan de andere kant het betonen van liefde ook naar elkaar toe. Mooie nabetrachtingsstof. Maar het gevaar van vermaningen is intussen ook weer dat het een gevoel van moedeloosheid kan geven. Vooral als je dat gedeelte vanaf vers 3 helemaal los zou zien van wat ervoor staat. Als een mens zich zo zou gaan concentreren op die oproepen en wat er verwacht wordt, dat je zou vergeten dat het hoofdstuk ooit begon met de heerlijke belijdenis: wij hebben een voorspreker. En nou dacht ik, gemeente, toen ik verder ging lezen, en als je dan van vers 11 naar vers 12 gaat en je merkt daar begint een nieuw stukje in 1 Johannes 2. Nou heb ik zomaar het gevoel dat Johannes, toen die vers 1 tot en met 11 opgeschreven had, dat hij even zijn pen neerlegde. En dat hij toen even uit het raam keek, bij wijze van spreken, en zich ook realiseerde wat het gevaar is als je alleen maar luistert en let op die vermanende kant van het evangelie. Het is net alsof Johannes ineens bij het licht van de Heilige Geest natuurlijk, want die leidt hem hierin, alsof hij zich eens bedenkt: nou is het hoog tijd om ook weer te bemoedigen, te vertroosten. Om ook bij alles wat er is gezegd aan aansporingen, de mensen weer te herinneren aan dat heil dat er in Christus is. En waar de gelovigen deel aan hebben. En waar ze zich in mogen verblijden. Het is eigenlijk een soort intermezzo in de brief. Vers 12 tot en met 14. Het heeft een redelijk zelfstandige plaats. En het is een stukje, gemeente. Daarom heb ik ook gebeden: Heere, wilt u nou geven dat ik kracht krijg om daar iets van te zeggen? Want er zit ook ontzettend veel in deze paar teksten. U bidt daarom ook wel mee onder de preek. Maar dat daarin nou de heerlijkheid van dat kind van God zijn opengaat. En nou heeft een preek altijd een positief doel, maar vooral vandaag. Ik hoop, gemeente, dat het inderdaad tot bemoediging en vertroosting mag zijn van degenen die de Heere mogen vrezen. Dat het tot aanmoediging mag zijn van twijfelaars en tobbers. En dat het tot jaloersmaking zal zijn van mensen die de Heer Jezus niet kennen en hem ook helemaal niet missen. Maar die vanmorgen de kerk uitgaan met het idee: wat mis ik toch ontzettend veel. En die aangespoord worden om de binnenkamer in te gaan. Gemeente, het gaat in de versen die wij voor ons hebben om woorden die ons brengen in de sfeer van een gezin. Dat heeft u wel gemerkt. Er is sprake van kinderen, van jongelingen. Zelfs van kinderen die al zo oud geworden zijn dat ze intussen vaders genoemd mogen worden. Maar goed bedenken, het blijven allemaal kinderen van de vader met een hoofdletter. Nu, als we dan gaan letten op wat die kinderen ontvangen van die vader, dan zetten we als thema boven de prediking. En ik hoop dat dat ook inderdaad uw eigen conclusie mag zijn aan het eind van de preek. We hebben hier voor ons het gelukkigste gezin. Op de manier van Psalm 89, weet u wel. Hoe zalig is het volk? Het gelukkigste gezin. En dan letten we op drie dingen. Op de voorrechten van de kinderen van dat gezin. Op de variëteit van de kinderen van dat gezin. Want er is onderscheid tussen het ene kind en het andere kind. En in de derde plaats letten we ook op de voeding van die kinderen. Het gelukkigste gezin. De voorrechten. De variëteit. En de voeding van de kinderen van God. Ik heb net al gezegd, gemeente, dat het volgens mij een ronduit pastoraal motief is wat Johannes ertoe brengt om deze verzen te gaan schrijven. Hij wil mensen niet ontmoedigen. Het is juist de bedoeling van zijn brief om zijn lezers een hart onder de riem te steken en om ze op een positieve manier aan te sporen, om te blijven in dat leven uit genade. U hoort ook wel aan de toon van vers 12... dat Johannes uit liefde tot zijn lezers aan het schrijven is. Daar valt dat woord wat wel eens vaker valt in de brief, het woord kinderkens. Nou, dat is een heel teer woord. Het is een woord waarvan we nu meteen maar zeggen dat het dus op alle lezers van deze brief slaat. En daarom komt u het wel een keer of zeven tegen in allerlei hoofdstukken. Maar in hoofdstuk 2 hoor je het nogal vaak. Vers 1, mijn kinderkens. Vers 12. Vers 18. Vers 28. En zo heeft Johannes ook elders in de brief dit woord gekozen om al zijn lezers aan te spreken. Straks gaat hij onderscheid maken tussen die kinderkens. Er zit variatie in. De een is verder dan de ander. De een is groter dan de ander in geestelijk opzicht. Maar nu allemaal tezamen. En nou gaat hij dus ook allereerst vertellen wat al die kinderen samen, hoe klein ze zijn of groot, wat ze allemaal van God ontvangen hebben. Lees maar mee. In vers 12. Wat hebben ze nou allemaal die door de Heilige Geest gegrepen zijn en tot Christus gevlucht zijn? Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Nou hoop ik, gemeente, dat ik er niet veel woorden aan hoef te besteden om u uit te leggen dat het hier gaat om het allergrootste wat een mens maar kan krijgen. Ook, jongens en meisjes, het allerbelangrijkste wat je kunt krijgen. Een onmisbaar geschenk van God. Datgene wat nou in ons leven het zwaarste zou moeten wegen. Waar je het eerste duidelijkheid over zou moeten krijgen. Waar je het meest mee bezig zou moeten zijn. Heere, ik moet straks voor u verschijnen en u bent heilig en rechtvaardig. Uw wet wordt naast mijn leven gelegd en dat kan nooit goed gaan als mijn zonden niet vergeven worden, als ik geen borg heb voor mijn schuld. Maar gemeente, u bent het daar wel mee eens, natuurlijk. En de kinderen zijn het er ook wel mee eens. Maar is uw leven het er ook mee eens? Een mens kan met van alles en nog wat bezig zijn, gemeente. En we hebben volle agenda's. En er zijn veel dingen om zorg over te hebben en om aandacht aan te besteden. Maar vergeet u dat ene nodige niet. Zo heet dat toch. En dat is het toch ook. Ook als je 12 jaar bent. Of als je 20 of 34 bent. Ik heb van de week nog op de begrafenis gezegd. De mens kan zich om van alles en nog wat zorgen maken. Van de crisis tot en met de pensioenen. En van de klimaatverandering tot en met het terrorisme. Maar wie maakt zich nog zorgen, gemeente, over de schuld van zijn ziel? Wij zongen met Psalm 6, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Maar waar zijn de mensen die nog kermen? Kermt u wel eens? Ligt u wel eens te worstelen, niet wat prevelen, niet even snel bidden, maar worstelen met God, om God? Omdat je zegt, Heere, zoals ik geboren ben, kan ik niet sterven. En ik moet wel een keer sterven. En wat zou het dwaas zijn? Ja, dubbel dwaas zijn. Als ik, terwijl ik het evangelie heb gehoord en de nodiging heb ontvangen, dat ik verloren zou gaan. Terwijl ik wist waar ik met mijn zonde heen moest. Want ik heb het zo vaak gehoord. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Er is bij God, gemeente, te krijgen wat u moet hebben. Dan moet de mens toch zich haasten om aan de voeten van de Here te komen. En Johannes zegt er trouwens ook met zoveel woorden bij, hoe dat kan, dat als je dan bij de Here aanklopt, als je met die belangrijkste nood tot hem vlucht, dat je ook gehoord wordt. Want waar zit hem dat in? De vergeving der zonden om zijns naams wil. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Ja, ook vandaag, gemeente, nemen we daar ons uitgangspunt in, dat werk van Christus. Dat is het geheim, dat is de fontein, dat is van waaruit God zondaren overspoelt, overlaat met gunstbewijzen vanwege hem die borg is, die voorspreker is, die zo'n volkomen werk heeft gedaan dat de Vader tevreden is. En dat als je zijn naam noemt, jongens en meisjes, zeg het er nou bij om Jezus wil als je wat aan God vraagt. Want dan heb je een gewillig oor bij God. Je hoeft er niks voor mee te brengen, zegt het evangelie. Mensen hoeft er niks aan toe te voegen. Noem zijn naam maar. Wijs op hem. Om zijns naams wil worden de zonden vergeven. Gemeente, hopelijk voelt u iets van de rijkdom aan, van wat daar in die woorden ligt opgesloten. Het zegt ons ook dat het aan Gods kant geen probleem is om zonden te vergeven, gemeente. Oh, ik weet het wel, er is heel wat voor nodig om mij op mijn plek te krijgen. Er is heel wat voor nodig, de geest heeft daar heel wat werk aan om een mens, zo'n kermer, zo'n smekeling, zo'n bedelaar te maken, om hem de nood van zijn ziel op te binden en dat hij er niet meer mee verder kan en dat hij er niet meer van slapen kan. Oh God, ik heb schuld, niet bij de bank, maar bij u. Hoe kom ik eraf? Maar als een mens eenmaal op die plek komt, gemeente, echt waar, dan is het aan Gods kant geen probleem om dat te vergeven. Er hoeven ook geen 50 jaren overheen te gaan. Want u heeft om zijns naams wil een gewillige rechter gemeend. Een gewillige rechter. Want die rechter heeft die borg zelf uitgedacht en geschonken. En het is vrucht van het werk van zijn geest als mensen erom gaan vragen. Natuurlijk is God genadig voor wie tot hem de toevlucht neemt. Want het is allemaal voltooiing en vervulling van zijn eigen heilsplan. En zo heeft David het toch ook ondervonden op het moment dat hij met die zonde van Bathseba in de schuld kwam. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg, dat komt er allemaal wel bij, mijn boze daan. Maar vervolgens duurt het geen jaren hoor. Gij naamt die gunstig weg. En toen Christen in de Christenreis van Bunyan bij het kruis arriveerde, hij had inderdaad al een hele route afgelegd en de enge poort was die ook gepasseerd en hij had al in een moeras gelegen. Maar toen hij bij het kruis kwam en opzag naar het kruis, voordat hij er erg in had, ging het pak van zijn rug in de kloof waar hij je nooit meer in terug kon vinden. En McShane zegt het ook. De geest moest hem wel ontdekken. Hij moest wel op zijn plek gebracht worden. Hij moest wel zondaar voor God worden en zien wat Jezus aangedaan is mijn schuld. Maar toen hij eenmaal zover was, gemeente, toen was het een heilige van zelfsheid. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. En u wilt wel geloven, onbekeerde vrienden, dat het een enorm wonder is en een ontzaglijke opluchting als een mens dat voor eerst gelooft. Als de Heilige Geest je niet alleen ontdekt aan je schuld, maar ook die voorspreker gaat voorstellen en ruimte laat zien in de Heere Jezus. En je laat geloven dat het waar is wat hier staat. Om zijns naams wil heb je vergeving der zonde. Ook een enorm wonder als je onder leiding van de Heilige Geest mag merken dat het daarom ook anders gaat als je in een kerkdienst onder het woord gaat zitten. Eerst was het een gewoonte. Eerst was het zomaar iets wat ze je geleerd hadden en je ging mee en je ging wel zitten. Maar je hoorde nooit wat er precies gebeurde. En toen ineens ging je in de dienst ontdekken wat Paulus aan de Korintiërs ook probeert duidelijk te maken. Dat het geen gehoorzaal is waar lezingen worden gehouden. Dat het geen collegezaal is waar een professor een referaat afsteekt. Maar dat hier de bediening der verzoening plaatsvindt. Waar mensen als ambassadeurs van de Heere Jezus zondaren door elkaar rammelen. En tegen hen zeggen: wij bidden u van Christus wegen, laat u nou eindelijk eens een keer met God verzoenen. Een wonder, gemeente, als je mag merken dat die prediking gaat landen. Dat weerstanden die er altijd waren worden afgebroken. Dat bezwaren die je altijd had je uit handen worden geslagen. En dat je als een kind zonder bedenkingen gaat aannemen en omhelzen. Nou, de apostel Johannes, gemeente, als ik hem zo lees in vers 12, en hij heeft het dus over alles, alle lezers van zijn brief, mensen kent die blijkbaar allemaal, kinderkens, u die gelooft in de Heere Jezus, u die een voorspreker hebt, wij hebben samen een voorspreker, de schrijver en de lezers, maar weet u het nog, om zijns naams wil zijn u de zonden vergeven. Dus dat psalmvers wat we straks aan het eind van de preek gaan zingen, jongens en meisjes, dat slaat ook op vers 12. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En het is waar, dan is er wel onderscheid. De ene kind van God spreekt daar vrijmoediger over dan de ander. Het ligt ook in het hart van dat ene kind van God heel verschillend. Als je hem op maandag spreekt of op vrijdag kan het ook heel verschillend zijn. Als je hem in een voorbereidingsweek of in een nabetrachtingsdienst spreekt, kan het ook heel verschillend liggen. En juist als er van die tijden zijn dat die roeping van dat eerste stuk van hoofdstuk 2 op je afkomt, die roeping om de Heere te gehoorzamen, die roeping om je naaste lief te hebben. Mens kan zo op zijn tekort stuiten en zeggen: Heere, hoe moet het toch gaan, want u kent me toch, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Nou, zegt Johannes, kijk dan niet alleen maar naar wat je moet doen en waar je ook weer om moet bidden en waar je de hulp van de Heere voortdurend bij nodig hebt, maar denk nou ook aan wat je al van hem hebt ontvangen. Laat je bemoedigen, kind des Heren, met wat je in Christus mag hebben. Vergeving der zonde. En dat zegt Johannes niet alleen om te bemoedigen, maar toch ook om nog een stukje nader onderwijs te geven. Nog even denkend over die versen 3 tot en met 11, die vermaningen, die opdracht. Als je als gelovig mens je hart een beetje hebt leren kennen, dan weet je dat ook al heb je iets van genade geleerd, dat je altijd toch weer de neiging hebt om aan de slag te gaan zonder genade. Om toch weer ergens een manier te vinden om een beter mens te worden, op eigen kracht, om Gods gunst te verdienen. om op een of andere manier toch nog wat toe te voegen aan wat God in je leven deed. Maar daarvoor is vers 3 tot en met 11 niet gegeven. Nee, dat vloeit voort uit vers 2. En dat moet ook zo blijven. Dat wil Johannes in vers 12 ook maar zeggen. Blijf denken, ook na ontvangen genade, aan die bron waaruit je leeft. Aan datgene waar het allemaal begon, dat kruis van Golgotha. Wandel nooit in je ijver bij dat kruis weg. Maar blijf daar, om daar ook steeds weer te mogen geloven. Ik ben zalig om zijns naams wil. Dat is en blijft het geheim. En als ik nog een keer naar vers 12 kijk, dan zijn we nog niet klaar met de bemoedigingen, gemeente. Want kijk, de zondevergeving, dat is, zei ik, de grootste schat. Maar misschien moet ik het ietsje genuanceerder zeggen. De vergeving der zonden geeft deel aan de grootste schat. En dat hoor ik doorklinken in dat woord kinderkunst. Ja, dat is natuurlijk een woord wat Johannes graag gebruikt. Die man is inmiddels tegen de 100. Hij heeft daar in de gemeente van Efeze en andere gemeentes, heeft hij daar veel mensen die jonger zijn dan hij, maar die ook geestelijk zijn kinderen mag noemen. Mensen die onder zijn prediking tot bekering zijn gekomen of op een andere manier zijn gezegend. Maar u hoort toch wel, en dat blijkt ook in het vervolg, die mensen zijn niet alleen maar de kinderkunst van Johannes. Nee, die hebben dankzij het werk van de voorspreker, door die vergeving der zonden, hebben ze een nieuwe vader gekregen met een hoofdletter. En we zullen aanstonds iets zeggen over het onderscheid wat er tussen die kinderen is. Vanaf vers 13 wordt dat verdeeld in allerlei categorieën. Er zijn vaders in Christus, er zijn jongelingen in Christus, er zijn kleine kinderen in Christus. Maar juist als je die teksten leest, gemeente, blijkt hier ook weer een overeenkomst te zijn tussen al die kinderen van God. De voorrechten van het kindschap, die ze allemaal genieten, dat is dat ze die hemelse vader hebben. Kijkt u vast eventjes naar vers 13 en 14. U kunt in vers 13 blijven trouwens, want daar wordt allereerst tegen die vaders gezegd, gij hebt hem gekend die van de begin is. Nou, dat is God de Vader. Maar aan het eind van dat vers wordt het tegen de kleine kinderen ook gezegd. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Nou, mag ik ze daar ook vanmorgen mee bemoedigen? U heeft, kind van God, een Vader in de hemel. Ja, in de hemelen, zo moesten de discipelen het er ook bij zeggen van de Heere Jezus. Om tegelijkertijd ook altijd weer te beseffen hoe heilig, hoe ontzaggelijk, hoe groot die Vader wel niet is. Maar mag ik daar vanmorgen ook weer een bemoediging uithalen voor mensen die dat leven mogen kennen? Juist omdat Hij zo groot is, juist omdat Hij in de hemelen is, bent u zo veilig als het maar kan, kind van God. Als u door Christus de toevlucht hebt genomen tot die genadetroon. Geleerd hebt om niet op uzelf te zien, maar om op dat bloed te pleiten. U mag in de schuilplaats van de Allerhoogste zitten. En overnachten in de schaduw van de Almachtige. In de schaduw van die God van wie het doopsformulier vanavond zal zeggen. Hij is zo goed en hij is zo wijs, dat hij zijn kinderen van alle goeds wil verzorgen, alle kwaad van hen weren of zelfs nog voor hun best wil kan omkeren. Kind van God, wat ben u gelukkig? Lid van het gelukkigste gezin. En onbekeerde. Wat is uw leven eigenlijk troosteloos? Wat u allemaal ook mag hebben, op de bank of thuis. U hebt geen vader, u bent wees, u bent in gevaar, u heeft geen verzorging. U heeft wel schuld. Wat een armoedig bestaan. Zijn er niet meer nuances aan te brengen, dominee, dan mensen die het hebben en mensen die het niet hebben? Ten diepste natuurlijk niet. Hoewel er nog wel meer over te zeggen valt, maar dat doen we straks in de preek. Wij gaan eerst eens even verder met de tekst en letten op die nuances, die onderscheidingen die Johannes vervolgens maakt tussen de kinderen van God onderling. Want er zijn hier verschillende echtparen die een keer een jubileum hebben gevierd en die dan ergens hun familiefoto laten maken. En dat mag je dan op het bezoek ook bekijken. Soms een hele schare, er moet een flinke lijst omheen. Twee mensen begonnen ooit, jaren 50, 60, met z'n tweeën. Inmiddels staan ze tussen 20, 30 nakomelingen. Maar dan heb je daar grote mensen tussen. Mensen die intussen zelf een gezin hebben. Je hebt er tieners, pubers tussen staan. Er zit daar ergens een moeder op de foto met een baby op schoot. Zo is het in een gezin. Nou, zo is het ook in Gods gezin. Al die kinderkens uit vers 12, hoorden we net, hebben allemaal deel aan hetzelfde heil. En waarom is er dan toch onderscheid, dominee? En hoe kan dat nou? Als je nou deel hebt aan het volbrachte werk, dan is het vol. Ja, maar het scheelt of een vingerhoed vol is of een emmer. Begrijpt u wel? En zo is het geestelijk ook. Ze zijn allebei vol, die vingerhoed en die emmer, als je ze vol water schept. Maar het is toch heel wat anders. En weet je hoe de oudvaders dat vroeger noemden? Dat zijn de trappen van het geestelijke leven. Er is een boek van de vader van Wilhelmus Abrakel. Dat was ook een predikant, Theodorus Abrakel. En dat heeft die titel, De Trappen van het Geestelijke Leven. Het is nog wel te krijgen, denk ik. En verschillende puriteinen hebben er trouwens ook werkjes over geschreven. Ook wel naar aanleiding van onze tekst. Het onderscheid dat er is in de school van de genade. Het onderscheid dat er is tussen het een en het andere kind van God. Nou is de manier waarop je dat moet verdelen een van de zorgen geweest waar uw pastoor de afgelopen week mee geworsteld heeft. Het was nog niet zo'n gemakkelijke tekst wat dat betreft. Want de ene uitlegger gaat linksaf en de andere rechtsaf. Maar wij volgen vanmorgen, gemeente, de uitleg, de oude en wat mij betreft beproefde uitleg van Augustinus. Uitleg die ook door de meeste puriteinen is overgenomen en die de verdeling in drieën maakt. U ziet dat ook vanaf vers 13. Dan kom je die vaders tegen en die jongelingen en vervolgens kinderen. Maar u ziet daar ook in onze vertaling, daar wordt een ander woord gebruikt dan die kinderkens uit vers 12. Dat waren ze allemaal. Maar dan gaat het in dat slot van vers 13, die kinderen, over een categorie van de gelovigen die genoemd worden met een naam die eigenlijk op kleuters wijst. Kinderen tot een jaar of 7. Kleine kinderen. Daar wordt dus onderscheiden mee omgegaan. En ik dacht bij mezelf, als je dat al niet zou weten, is dat ook voor een prediker leerzaam. Als je de gemeente bepreekt, moet er dus ook, dat blijkt hier, met onderscheid gesproken worden. Maar wat is nou het verschil tussen dat ene en dat andere kind van God? Als je nou bijvoorbeeld die twee laatsten uit vers 13 neemt, die jongelingen en die kinderen. Wat is nou het verschil tussen een kind, een klein kind van God, en een jongeling, een puberkind van God, zullen we maar zeggen. Nou, dat zegt Johannes erbij. Zowel in vers 13 als vers 14 wordt tegen die jongelingen gezegd, gij hebt de boze overwonnen. Dus betekent dat, dominee, dat die jongelingen, dat die inmiddels een stuk sterker staan dan de kinderen, die kleine kinderen. Ja, die kant gaan we wel op, maar daar moeten we ook wel weer met de nodige voorzichtigheid over spreken. Het is niet dat die jongelingen in zichzelf sterker worden, gespierder, meer uit de kluiten gewassen dan die kleine kinderen van eerst. Want als het gaat over het overwinnen van de boze gemeente, mag ik u gelukkig vertellen dat dat niet een kwestie is die vroeg of laat in mijn leven een keer moet plaatsvinden. Nee, dat is al gebeurd. De overwinning op de boze heeft een datum. Goede Vrijdag. Lees Colossenzen 2. De overheden heeft die naakt uitgetogen en te schande gemaakt. De duivel heeft zijn kop verbrijzeld zien worden op de dag dat Jezus de dood inging. En daar ligt de overwinning. Dat om zijn naams wil, gemeente, dat moet u in heel de tekst laten doorklinken. Iedere keer terug naar de Heere Jezus. Iedere keer weer terug naar de fontein. Niks loskoppelen. Het blijft gaan om de kennis van hem. Maar weet je wat nou een jongeling is? Dat is iemand, en dat vergt inderdaad wat oefening in het geestelijke leven. En dat vergt wat ervaring die je opdoet in de loop van de tijd. Die mag die duivel wel eens wijzen op zijn nederlaag. Die mag wel eens zeggen tegen die duivel: je hebt geen zeggenschap meer over mijn leven. Dat probeer jij wel. En de zonde probeert me ook iedere keer weer in te pakken. Maar het is een bewijs van geestelijke groei als dat kind van God steeds duidelijker mag zien: ik heb te maken met verslagen vijanden. Die hebben geen recht van spreken meer. Die mogen geen claim meer leggen op mijn leven. Dat heeft trouwens een ander al gedaan. Dat heeft vader gedaan. En zo mag een jongeling de duivel tegen gaan staan. En hem trouwens ook gaan doorzien, meer dan dat hij in het begin kon. Ik weet niet of u die tekst kent uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Waar de apostel van de duivel zegt: en zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat zei hij niet toen hij een dag bekeerd was. Maar dat zegt hij een aantal jaren later. Een bewijs van geestelijke groei. Hij heeft de tactieken van de duivel al zo vaak ondervonden. En hij gaat er een patroon in zien. Hij gaat er een lijn in ontdekken. En hij wordt als vanzelf meer op zijn hoede. Maar dat geeft dit leven van zo'n jongeling wel eens meer rust en stabiliteit dan het leven van een klein kind, begrijpt u? Want stel u dan ook even zo'n klein kind voor, zo'n pas bekeerde. Geen ervaring. Beseffen ze dat zelf vaak niet. Nog weinig geloofsoefening. En eerder uit hun evenwicht dan ze zelf in de gaten hebben. Ook nog veel de neiging. Ook als ik aan mijn eigen leven terugdenk, moet ik dat ook wel zeggen. In het begin zoveel de neiging om het zelf te doen. Ja, en dan, wat is dan groeien? Dat is niet dat je spierballen groter worden. Dat is niet dat je denkt: nou kan ik op eigen benen staan. Eerst moesten ze me dragen en nou hoeft het niet meer. Nee, groeien in afhankelijkheid. Groeien in dat putten uit die bron. Dat om zijns naams wil. Gemeente, wat is iemand die geestelijk gegroeid is? Die komt daar niet meer los van. Die heeft daar de kracht in gevonden. Die maakt daar in zijn binnenkamer gebruik van. Die maakt daar op het slagveld van de Heilige Oorlog gebruik van. Van die naam van de Heere Jezus Christus. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen hier in het licht van goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Wat zou nou bijvoorbeeld het verschil zijn tussen een kind en een vader in Christus? Ik heb net gezegd, en dat is eigenlijk wel een bijzondere les, vindt u niet, dat zowel van die vaders als van die kinderen worden gezegd: jullie kennen de vader. Het kan zijn dat er kleine kinderen zijn, heel klein, baby's van 3 maanden, die hebben helemaal geen idee van dat ze een vader hebben en wie dat dan wel mag zijn. Dat is iets wat moet groeien. Maar zodra een mens wederom geboren is, heeft hij wel een vader, gemeente. En nou hebben ze daar dus allemaal deel aan, maar nou maakt Johannes in vers 13 toch wat onderscheid. Een kleine nuance waar we een les uit kunnen halen. Kijk, aan het eind van vers 13 wordt gezegd, kinderen, gij hebt de vader gekend. Maar zo wordt het niet tegen die vaders in Christus gezegd. Daar wordt de vader omschreven met een bijzondere titel. Hem die van den beginnen is. U zegt, oh meneer, dat is een uitdrukking, moet ik even over nadenken. Maar daar zit het hem nou juist in. Die vaders in Christus, weet u, die al wat langer op de weg zijn dan een kind of een jongeling, die hebben ook in hun leven wat meer tijd gehad om na te denken, om te mediteren. Bijvoorbeeld over de vraag, hoe is het eigenlijk allemaal ooit begonnen? Ik mag nu door Christus God mijn vader noemen, maar waar is dat ooit begonnen? Was dat op de dag dat ik voor het eerst Abba Vader durfde te bidden? Of als ik iets terugga op de dag dat ik van dood levend gemaakt ben? Of op die dag toen ik in de binnenkamer ging huilen en mijn zonde ging belijden en er in de hemel blijdschap was, net als in een kraamkamer, daar is er weer een geboren op aarde, want hij huilt, hij weent over zijn zonde. Ja, maar er ligt nog wat voor, nietwaar? Want ik heb te doen met een God die van den beginnen is. Ja, voordat er zelfs maar een begin met de schepping gemaakt is, was hij er al. En toen God nog helemaal alleen was, jongens en meisjes, met zichzelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, toen heeft God niet niks gedaan, nee, toen heeft hij plannen gemaakt. Toen heeft hij onder andere het plan gemaakt om zondaren tot zijn kinderen te gaan aannemen. Om daar zijn eerstgeboren zoon voor te gaan afstaan. Om zijn geest uit te storten, opdat die kinderen ook toegebracht zouden worden. En heel dat heilsplan is opgekomen in het hart van hem die van de beginnen was. Begrijpt u, gemeente, waar een vader verder in mag doordringen dan een klein kind? Die mogen op de juiste manier, zeg ik, of wel eens wat dieper inblikken in dat welbehagen en in de verkiezende eeuwige liefde van de Vader. U zult het zelf ongetwijfeld weten, maar dat zijn dingen, daar spreken kinderen niet over. Ook mensen die net de toevlucht tot de Heere Jezus hebben genomen, hebben daar niet of weinig zicht op. Ik ken natuurlijk ook mensen die wel graag over de verkiezing praten, maar er dan op een redeneerachtige manier over praten. Nou, dat is ook niet de bedoeling. Want dat brengt meestal verder bij de genadetroon vandaan. Het maakt de mens niet ontvankelijk voor genade, als die maar blijft wroeten in verborgen dingen. Maar als ik denk aan die vaders die hem mogen kennen, die van de begin is, dan moet ik denken aan die oude broeder in mijn eerste gemeente. Een man die toen al bijna 90 was. Inmiddels geen ambtsdrager meer, maar had jaren de kerk met zijn gaven gediend. En die man gebruikte zijn oude daggemeente. En dat merkte je als je bij hem op de bank zat en met hem ging praten, of liever gezegd naar hem ging luisteren, want je hoeft als jonge dominee niet veel tegen hem te zeggen. Maar die man gebruikte zijn oude dag om te mediteren over het eeuwig welbehagen van de Vader. Het was eigenlijk de eerste man in mijn leven die ik ontmoette die dat mocht doen. En hij mocht er niet alleen rust in vinden, maar hij mocht er ook zittend in zijn stoel iets van aanbidding bij vinden. Om het eeuwig welbehagen, daar lag zijn staat in vast. U merkt dus, gemeente, als we dus even inzoomen op het gezin van God, het gelukkigste gezin, dat er dus wel onderscheid is tussen de een en de ander. En ik mag natuurlijk in een preek de vraag niet achterwege laten, of u zichzelf in de preek inmiddels bent tegengekomen. Al was het nou alleen maar een jongeling. Al was het nou alleen maar zo'n kind in de maxicosi. Als je dan maar een kind bent. Maar gemeente, waar staat u? Waar zit u? Waar ligt u? Heeft u uw naam horen noemen? Of zouden er dan vanmorgen ook moeten zeggen, dominee, zelfs als u het over die kleuters op de school van de Heilige Geest hebt, dan vind ik dat nog te hoog gegrepen. Nou, dat kan erop wijzen dat u onbekeerd bent. We zeiden al, dat is in het algemeen een dwaas leven, maar zeker in de kerk. Dubbel erg op het erf van het verbond. Bevoorrecht te zijn, geroepen te zijn, genodigd, onderwezen. En het allemaal ongebruikt in de kerk achter te laten en over te gaan tot de orde van de dag. Dan manen we u in de binnenkamer, onbekeerde. Want dat is de geestelijke kraamkamer van de Heilige Geest. Daar wordt het gehuil gehoord. Waar de verloskundigen zich over verblijden. Nieuw leven in het belijden van schuld. Het kan ook zijn, daar moest ik aan denken vanwege een andere brief in het Nieuwe Testament, dat u niet onbekeerd bent, maar dat u nog niet volgroeid bent. Er is in de Hebreeënbrief een gedeelte in hoofdstuk 5... wat over mensen gaat die weliswaar geestelijk leven ontvangen hebben. Ze zijn niet meer dood, maar ze zijn ook op een bepaalde manier achtergebleven in de groei. Je zou ze kunnen noemen geestelijke baby's. Maar ze hebben een formaat wat eigenlijk niet past bij hun levensomstandigheden. Ze zouden al groter kunnen zijn, moeten zijn, maar ze blijven steken. U begrijpt wat dat dan voor mensen moeten wezen. Wel levend gemaakt, maar weinig kennis. Wel levend gemaakt, maar weinig geloof. Weinig hou vast aan Gods belofte. Weinig troost, weinig zekerheid en daarom ook, en dat is misschien wel het ergste, weinig vrucht. Mensen die in de kerk zitten en die soms de kerk uit kunnen komen en als ze je vragen, ben je bij je naam genoemd vanmorgen, zeggen ze, ik weet eigenlijk niet wat mijn naam is. Als ik nou maar wist waar ik was, als ik nou maar wist hoe ik eraan toe was, dan zou ik mijn naam horen noemen. Maar ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Als ze me vragen wil je bij de wereld horen, dan zeg ik alsjeblieft niet. Want de wereld gaat voorbij aan haar begeerlijkheid. Ik geloof wat er staat aan het eind van 2 Johannes. Maar als ze me vragen, dan hoor je bij Gods kinderen. Dan heb ik ook de neiging om weg te lopen. Dan durf ik dat ook niet te zeggen. Maar ik kom daarin niet verder. Wij moeten het nooit gewoon gaan vinden, gemeente, dat mensen in die toestand jarenlang hetzelfde kunnen blijven. Het is binnenkort weer 31 oktober. En dan houden wij altijd hele mooie reformatieherdenkingen. En er wordt gezegd, we hebben de zekerheid of de rechtvaardiging door het geloof herontdekt. En daarmee is ook de zekerheid van het geloof herontdekt. In de middeleeuwen was iedereen aan het twijfelen. In de Roomse kerk kent men geen heilszekerheid. De reformatie heeft de mensen de schat teruggegeven van het woord, van de vaste belofte van God. En nu kan een mens zeker weten dat hij kind van God is. En hoe is het in 2013, gemeente, bijna 500 jaar na de reformatie? Ik denk dat haast iedereen die Rooms is gelooft dat hij zalig wordt. En hoeveel reformatorische geloven dat? Begrijpt u het probleem? Daar zou Luther geen antwoord op gegeven hebben. Daar zou Calvijn geen raad mee geweten hebben. Maar wij zijn eraan gewend geraakt, gemeente, met jarenlang op datzelfde punt te blijven staan. En het als het ware gewoon te gaan vinden. Als mensen je vragen, waar sta jij? Wie ben jij? En je moet zeggen, ik weet het zelf niet. Kunnen baby's ook groeien, dominee? Hoe kan een mens überhaupt gaan groeien? Ook als die kind is en hij zou jongeling willen worden. Als een jongeling zegt, ik zou graag iets van een vader willen zijn, niet om groot te worden, maar om meer vrucht te dragen. Gemeente, daar zegt Johannes ook nog wat over. In de derde plaats, we hebben nog wat minuten over. Kijk eens even naar wat er in vers 14 wordt gezegd tegen die jongelingen. Ze zijn geen kleine kinderen meer, ze liggen niet meer in de maxi-cosi. Ze spelen niet meer in de box. Ze zijn inmiddels opgegroeid. En hoe kwam dat nou eigenlijk dat ze gegroeid zijn in geestelijke zin? Nou, daar is iets van een geheim wat Johannes hier gaat verklaren. Gij zijt sterk, zegt hij. Gij hebt de boze overwonnen. En daartussenin, dat zinnetje daartussenin. En hebt het woord Gods blijft in u. En iets wat je in je hebt. Jongens en meisjes, stel het je maar voor. Wat heb je vanmorgen gegeten? Een boterham, een glas karnemelk. Je hebt het opgegeten, opgedronken en is de bedoeling dat het in je blijft. En dat het dan gaat verteren, dat je er energie van krijgt, dat je ervan groeit. Voedsel, geestelijk voedsel. Nou, gemeente, wilt u groeien, dan moet het woord Gods in u blijven. De mate waarin het woord van God gehoord wordt en gehoorzaamd wordt, dat is het geheim van geestelijke groei. Het steunen op de belofte, dat is allereerst. Wij hebben een voorspreker. En vervolgens ook het luisteren naar de bevelen. Houd zijn geboden en hebt elkander vurig lief. En ik vind het mooi, gemeente, om vanmorgen nog een lijn te trekken naar actuele ontwikkelingen in de gemeente. Wij hebben ambtsdragersverkiezingen gehad. Het merendeel van de broeders heeft die roeping mogen aanvaarden. Maar waarom zijn er in de kerk ambtsdragers? Die zijn aangesteld met het oog op de groei. Het zijn dragers van het woord. Of ze nou dominee zijn, diaken of ouderling. Maar als dragers van het woord, en dat is het voedingsmiddel, zijn ze geroepen om bij te dragen aan de groei van de gemeente. Dat is geen moderniteit, dat is Efeze 4. Waarom zijn ambtsdragers aan de gemeente gegeven? Tot de volmaking der heiligen, tot opbouwing van het lichaam van Christus. En dan hoor je een echo op wat Johannes heeft geschreven. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind van wind. Wilt u een man zijn? Een vrouw, een vader en moeder in Christus. Wil je jongeling worden? Eet het woord op. En maak gebruik ook van de ambtelijke dienst die het woord aanreikt. Daar ligt dus niet alleen vertroosting in de tekst, maar dan toch ook wel weer huiswerk, gemeente. Voor degenen die op die school mogen zijn, in dat gezin mogen zijn. En die moeten staan naar meer. Maar u voelt natuurlijk aan, zeker ook voor degenen die niet weten hoe ze heten. Of mensen die moeten zeggen, ik ben totaal onbekeerd. Ten slotte vraagt iemand, dominee, betekent dit nou dat als een mens dan maar genoeg in zijn Bijbel leest en genoeg preken beluistert, dat geestelijke groei dan als het ware door jezelf geregeld kan worden? Dat ligt dan binnen handbereik. Daar ligt ook iets van de wijsheid en van de leiding van die vader van dat gezin in gemeente. Dat tot slot ook. De leerregels uit Dort hebben daar ook heel pastoraal, maar ook heel wijs over gesproken. Als het gaat over de verzekering van bijvoorbeeld de verkiezing. God deelt dat uit op zijn tijd en met onderscheiden trap en ongelijke mate. Maar heel pastoraal zeggen de leerregels er dan wat bij. Als je nou voelt dat je tekort schiet, als je nou ook het geloof waar het allemaal om gaat niet zou durven toestemmen. Je weet niet of je dat hebt, of je dat kent. Je verlangt er wel naar, maar je weet je eigenlijk geen naam te geven. De leerregels zeggen het zo. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen van het hart, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem van God nog missen, of nog niet krachtig in zich gevoelen, die moeten niet mismoedig worden, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voorgaan. Blijft u doorgaan met het opeten van het woord. En ze moeten de tijd van overvloediger genade verlangen en eerbiedig en ootmoedig verwachten. Ja, verwachten. En daar ligt perspectief in. Ook voor de meest mismoedigen in ons midden. Ook voor de meest twijfelende. Verwachten, opzien tot hem die van de beginnen is. Want bij hem is om Jezus wil niet alleen voedsel, maar ook genade te verkrijgen. En elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken.